Tales homenies in zwakheid stel, als hij door een weg van lijden overleed. Overheven zijn wegen, omvangrijk zijn zegen, heel ons hartje bestaan, wordt vernieuwd in zijn hart, waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om. God keert alles om en brengt om teven terecht, die alleen is voor door liefde vergezeld. God keert alles om.
Goedemiddag gemeente, goedemiddag jongeren, goedemiddag gasten, hartelijk welkom in deze middagdienst. In deze middagdienst gaat dominee De Groot ons voor, hartelijk welkom in onze gemeente. We hebben geen mededelingen en we willen deze dienst beginnen met het luisteren naar een lied van Sela, God keert alles om. En ik mag u een gezegende en een goede dienst toewensen.
We hebben een ogenblik waarin we in stilte de Here ontmoeten. En samen beleiden we onze afhankelijkheid van onze God. Met deze woorden, onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. In de naam van deze God mag ik u en jullie hier en overal waar u met ons verbonden bent groeten. Genade voor u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen op aarde. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 106. 106 vers 1 en vers 2 over de trouw van God ten opzichte van zijn volk waar hij een verbond mee heeft gesloten. Psalm 106, de eerste twee verzen. Wij zullen samen bidden om de opening van het woord van de Heere in deze dienst. En daarna zal de dienst van het offer plaatsvinden. Het doeleinde zijn kerk en plaatselijke evangelisatie. En wij zingen dan ook gezang 318, vers 1, 2, 5 en 6. Gezang 318 is een lied waarin de vreugde van de kerkdienst wordt uitgezongen. Alle elementen worden ook genoemd die in de kerkdienst voorkomen, ook doop en avondmaal, maar in een gewone dienst, zoals wij dat dan noemen, een gewone dienst, zoals nu, is het toch ook zo dat die vreugde daar volop is, als we weten wat het allemaal betekent, dat we hier de vreugde vinden van Gods aanwezigheid bij mensen op aarde. Dat lied zingen we straks tijdens de collecte. Ik ga nu eerst u voor in gebed. Heere God, trouwe Vader, wij danken u dat we hier kunnen zijn en ook vanmiddag als gemeente samenkomen om u te dienen, u te eren, te loven en te prijzen. We komen hier samen als mensen met heel verschillende achtergronden. Maar als we nadenken over wat we gaan doen, dan is er toch één ding dat we voor ogen hebben. En dat is de ontmoeting met u. Dat u tot ons spreekt. Dat u en uw stem gehoord worden. Laat dat mogen gebeuren vanmiddag. Laat het mogen gebeuren bij het lezen, het luisteren, het spreken, het zingen, het bidden. Een echte ontmoeting met u, waarin we beleven dat het uiteindelijk ook daarop aankomt. De relatie met u, waarbij u tot ons komt en waarbij wij ook weer antwoord mogen geven. Laat dat mogen gebeuren in deze dienst. De beleving van het contact, dat de hemel inderdaad de aarde reikt. Zoals we zo even in dat eerste lied gezongen hebben of gehoord hebben. De hemel reikt de aarde op deze plaats. Laat dat mogen gebeuren, Heere God, en wilt u alle belemmeringen wegnemen. Geef ons bij het spreken en luisteren uw geest. Geef ons bij het bidden en zingen dat die geest ons zo vervullen mag, dat de ontmoeting met u echt een levende ontmoeting wordt. En we bidden ook voor allen die op afstand met ons verbonden zijn om uw zegen. We bidden om alle belemmeringen weg te nemen. We denken het allermeest aan dat wat ons hart zo snel kan vertroebelen. Dat wat ons onrein maakt voor u. Neem de zonde weg en reinig ze door het werk van de Heer Jezus Christus. En vervul ons met uw geest, zodat wij u volledig kunnen eren en loven en prijzen. Ook bidden wij u om uw zegen als we het offer brengen voor kerk en de evangelisatie. Laat u gebruik ook onze gaven. En laat u het zo doen zijn dat wat er gedaan wordt in dienst van uw koninkrijk, om dat uit te breiden, dat het ook gezegend wordt. Zo danken en bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Er wordt nu gelezen uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 7, vers 7 tot 11, hoofdstuk 26, vers 1 tot 4 en vers 16 tot 19 en daarna uit hoofdstuk 27, de versen 9 en 10. Een stukje uit de laatste dingen die Mozes tegen zijn volk heeft gezegd voor zijn afscheid. We zingen als antwoord hierop gezang 7, vers 4.
Deuteronomium 7, vers 7. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van alle volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van Farao, de koning van Egypte. Daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Hij is de God, de getrouwe God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor wie hem lief hebben. En zijn geboden in acht nemen tot in duizend generaties. En hij doet vergelding aan ieder van hen die hem haten, door hem om te doen komen, hem persoonlijk. Hij zal tegenover wie hem haat niet aarzelen, hij zal aan hem vergelding doen, aan hem persoonlijk. En daarom moet u de geboden, verordeningen en bepalingen die ik u heden gebied in acht nemen door ze te houden. Deuteronomium 26, vers 1. En wanneer u in het land komt dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft en u dat in bezit neemt en erin woont, moet het zo zijn dat u van de eerstelingen neemt van alle vruchten van het land die u binnenhaalt van uw land, dat de Heere uw God u geeft. En u moet die in een korf leggen en naar de plaats gaan die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. U moet naar de priester gaan die er in die dagen zal zijn en tegen hem zeggen, ik verklaar heden voor de Heere uw God dat ik gekomen ben in het land dat de Heere onze vaderen gezworen heeft ons te geven. Daarop zal de priester de korf uit uw hand nemen en die neerzetten voor het altaar van de Heere uw God. Vers 16. Op deze dag gebiedt de Heere uw God u deze verordeningen en bepalingen te houden. U moet ze in acht nemen en houden met heel uw hart en met heel uw ziel. Heden hebt u de Heere verklaard dat hij u tot een God zal zijn en dat u in zijn wegen zult gaan. Dat u zijn verordeningen, zijn geboden en zijn bepalingen in acht zult nemen en dat u zijn stem zult gehoorzamen. En de Heer heeft u heden verklaard dat u voor hem een volk zult zijn dat zijn persoonlijk eigendom is, zoals hij tot u gesproken heeft en dat u al zijn geboden in acht moet nemen. En dat hij u een plaats zal geven hoog boven alle volken die hij gemaakt heeft tot lof, tot een naam en tot een sieraad. En dat u een heilig volk zult zijn voor de Heere uw God, zoals hij gesproken heeft. Deuteronomium 27, vers 9. Verder sprak Mozes samen met de Levitische priesters tot heel Israël. Zwijg en luister, Israël. Op deze dag bent u tot een volk geworden voor de Heere uw God. Daarom moet u de stem van de Heere uw God gehoorzaam zijn en zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied doen. Tot zo.
Thank you.
antwoord op de verkondiging straks zingen wij Psalm 105, een psalm die helemaal over het verbond met het volk gaat, het verbond van God met zijn volk. Psalm 105, vers 3, 4 en 18. Het thema van de preek is leven in een relatie met God. De tekst wil ik nog een keer met u lezen, dat is uit Deuteronomium 26, vers 16 tot en met 18. Eerst had ik er ook vers 19 bij opgegeven, maar omdat dat slechts terloops ter sprake komt, heb ik de tekst willen inkorten tot vers 16 tot en met 18 van Deuteronomium 26. Op deze dag gebiedt de Heere, uw God, u deze verordeningen en bepalingen te houden. U moet ze in acht nemen en houden met heel uw hart en met heel uw ziel. Heden hebt u de Heere verklaard dat hij u tot een God zal zijn, dat u in zijn wegen zult gaan, dat u zijn verordeningen, zijn geboden en zijn bepalingen in acht zult nemen en dat u zijn stem zult gehoorzamen. En de Heere heeft heden u verklaard dat u voor hem een volk zult zijn dat zijn persoonlijk eigendom is, zoals hij tot u gesproken heeft, en dat u al zijn geboden in acht moet nemen. Dat deze vertaling slechts een vertaling is, een probeersel van een vertaling, dat zal ik straks tijdens de preek wel duidelijk maken. Het is een blijkbaar heel lastig te vertalen tekst, maar ik hoop dat ik hem in ieder geval aan u goed kan uitleggen. Een van de grote misverstanden over het christelijk geloof is dat het geloof vooral een soort verzameling is van regels en wetten. Ik hoor een enkele keer mensen dat nog wel eens zeggen, dat ze blijkbaar dat misverstand hebben of misschien willen hebben en koesteren. Geloven is niks voor mij. Altijd die regeltjes. Dat is niets voor mij, van dit mag niet en dat mag niet en dit moet wel en dat moet ook. Nee hoor. Mogelijk hebben deze mensen wel een bepaalde ervaring gehad die misschien bij hen die indruk gewekt heeft. De indruk dat er zoveel moet gebeuren. In ieder geval denkt men dat. Geloven, dat is een aantal dingen die je moet doen en dat je aan de regels moet houden. Nu weet ik wel dat als je met zulke mensen in gesprek komt, dat niet zo makkelijk uit iemands hoofd is weg te praten. Trouwens, laten we eerlijk zijn. Zit je zelf ook niet soms met die vraag? Een gelovige beseft altijd dat God grenzen heeft gesteld. Dat er regels zijn, goddelijke richtlijnen, waar hij duidelijk van zegt, daar moet je aan houden. Maar iedereen die dieper nadenkt over het geloof, en zeker mensen die zelf tot het geloof gekomen zijn, die weten toch ook dat het christelijk geloof in de kern om iets anders gaat. In de kern gaat het in het christelijk geloof niet om de regels op zichzelf, maar juist om de relatie met God. In het Nieuwe Testament in het bijzonder met Jezus. En op die manier dus ook met God de Heere. Nee, je hoeft niet naar het Nieuwe Testament toe om dat te ontdekken hoor. Ook in het Oude Testament, zelfs in het boek Deuteronomium, kun je al zien dat het om die relatie gaat. Zelfs in dat boek Deuteronomium, dat zo vol is met wetten, Deuteronomium betekent ook herhaling van de wet, het zijn dus regels die daar worden verteld, maar het gaat dieper. Het gaat veel dieper. Dat zegt de tekst van vanmiddag. Dat is bij de afsluiting van zo'n hele serie wetten. Ja, het gaat om regels, maar het hart van alles ligt ergens anders. Dat gaat om de relatie met God. En daarom gaf ik als thema aan deze preek mee leven in de relatie met de Heere. De Heere beveelt dit alles. Dat is min of meer de afsluiting die Mozes geeft aan een lange rij goddelijke geboden. Kort voor zijn dood, Mozes weet nog even, en het volk trekt het beloofde land binnen. Zelfs zal hij daar niet bij zijn. Dus houdt hij een afscheidstoespraak. En u merkt eruit, die woorden van Deuteronomium gaan dus terug uiteindelijk op Mozes zelf. Hoewel we tegelijk denken en nog wel kunnen aannemen dat deze woorden in de loop der tijd ook wel weer zijn uitgebreid met actuele toepassingen. Maar hoe dan ook, Mozes zegt hier, bij de afsluiting dus van een hele serie geboden, de Heere beveelt u heden al die geboden na te komen. Houdt u eraan. Nou, dat is stevige taal. Dat zullen ze in die tijd ook al gedacht hebben, want in de Bijbel blijkt heel vaak dat mensen echt moeite mee hadden om al die regels na te leven. Het zijn er nogal wat. Trouwens, vandaag zullen de mensen nog veel meer met zo'n Bijbelboek moeite hebben. Ik denk als je vandaag het boek Deuteronomium in de boekhandel zou leggen, dat het geen bestseller wordt. Al dat moeten. Dit is een regel zus en dat is een regel zo. En ja, maar dan moet je verder lezen. Maar dan komt hier een toevoeging. En dat begint ermee dat Mozes zegt, die geboden moet je houden met heel je hart. Met heel je ziel. Met alles wat in je zit. Het hart is de bron. De motor achter alles. De ziel is het onzichtbare dat van binnen leeft. Nou zegt Mozes, als je echt naar God luistert, dan komt dat er allemaal in mee. Je wil en je gevoel en je denken. Dat vraagt de Heer ook. Heel je inzet voor zijn geboden. Een stuk passie. Innerlijke gedrevenheid. Om ervoor te gaan. Voluit. En de Heer Jezus zal later ook zeggen. Ja, inderdaad, het gaat erom God lief te hebben. En je naaste ook. Je naaste lief hebben als jezelf. En dan met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met al je krachten. Dus als een volkomen inzet die van binnen leeft. En nee, nou moet je niet zeggen, dat is nog erger dan al die regels. Dat hoor je dan mensen ook wel eens zeggen. Het is nog erger omdat God over je wil en over je gevoel wil heersen. Alsof je helemaal geen mens bent. Nee, het is juist zo dat God, en ook de Heer Jezus, juist met dat luisteren naar Gods geboden en Gods regels, iets bedoelen dat veel meer is dan een kwestie van moeten. Het is juist heel anders. Het is niet zo dat ze een soort machine willen hebben waar ze dan aan de knoppen draaien en dat je als mens een soort robot wordt zonder wil en zonder gevoel. En een robot die kan sturen hoor. Linkerarm omhoog, rechterarm omhoog. Linkerbenen voren. Nee, maar dat wat hier staat wil zeggen, die mens moet juist volop mens zijn in die geboden ook. Dan wordt die mens zoals die bedoeld is. Een mens die zich die regels van God ook eigen maakt. Volkomen eigen maakt wat God voorschrijft. En die daarom met een hartstochtelijke inzet er gewoon voor gaat. Wat God gebiedt. Dat is veel meer dan moeten. Dat is ook veel mooier trouwens dan moeten. Een stuk passie. En ja, je vraagt je misschien af, hoe kan dat nou? Je weet wel dat wat God zegt soms botst met je eigen wil. En botst met jouw egoïsme. En je zelfzucht, heel lastig, maar dan tegelijkertijd blijkt dan ook dat je het, als je het toch gaat doen, dat je het dan niet puur moet doen omdat het afgedwongen wordt, maar dat je er gedreven in bent. Met passie. Waar haal je die passie vandaan? Nou, het antwoord hierop is dat het hier gaat om een relatie met God. En dat maakt het ook veel mooier. Want juist op dit moment gaat Mozes een beeld gebruiken dat ons kan helpen om te begrijpen hoe het volk tegenover de Heere staat en hoe de Heere tegenover zijn volk staat. Het is het beeld, de metafoor zou je kunnen zeggen, van een soort overeenkomst die ze hier sluiten. En misschien hebt u bij het lezen van die wat ingewikkelde tekst in vers 17 en 18 wel gezien dat er aan twee partijen iets gevraagd wordt. Partij 1, belooft u, verklaart u. Partij 2, belooft u, verklaart u. Lijkt wel of ze bij de notaris zitten. Maar dat is niet het geval, want dat is veel te kil en veel te zakelijk. Het zou trouwens ook een stukje heidendom zijn als het een soort onderhandeling is tussen God en zijn volk. Nee, het beeld dat hier gebruikt wordt komt uit de politiek van die tijd. Tussen vorsten werd er soms een overeenkomst gesloten. En dat ging dan zo. Dan had je aan de ene kant een grote, machtige, sterke vorst die geweldig veel kon doen en grote legers had. Aan de andere kant had je kleinere koninkjes, die niet zoveel voorstelden, maar die eigenlijk van die grote vorst afhankelijk waren. En die grote koning, die bood dan iets heel moois aan. Zorg en bescherming. En dat was niet altijd onbaatzuchtig, nee, maar het was wel voor die kleine koningen soms zeer aantrekkelijk om daarin mee te gaan. Buitengewoon aantrekkelijk, want die grote koning die stond dan toch maar voor hun veiligheid in. Tegenover allerlei vijanden. Natuurlijk stond er tegenover dat de kleine koninkjes dan ook verplichtingen hadden. Maar dat deden ze toch echt omdat de relatie met die grote koning iets waardevols was. Een verbond heette dat in die tijd. Een beriet in het Hebreeuws. Een waardevolle relatie. En oké, we weten uit de geschiedenisboeken wel dat het soms zo was dat die grote koningen daar soms misbruik van maakten. Maar heel vaak kwam het toch ook voor dat die kleine koninkjes een mooie, waardevolle relatie daaraan hadden. En die blij waren met dat verbond dat hen beschermde en dat hen op de een of andere manier op de been hield. Nou, daar denkt Mozes aan. Aan zo'n verbond tussen de grote koning, de hemelse majesteit, God zelf aan de ene kant en zijn volk als kleine koninkjes aan de andere kant. Het woord verbond staat niet in dit gedeelte, maar het kwam in hoofdstuk 7 tegen, dat zojuist ook gelezen is. Een verbond dat God met zijn volk sluit. En dan zie je dat je dus dat verbond, zoals dat in die politiek van die tijd gebruikt werd, dus niet moet beoordelen op het aspect van waar het wel eens een keer misging, maar dat het moet beoordeeld worden op het aspect van de zorg van die grote koning voor de kleine koninkjes. Dus niet het aspect van de berekeningen over en weer. Dat willen mensen wel eens graag, hè. Als God nou dit doet, of nee. Als ik nou dit doe, dan moet God dat doen. Als ik altijd bid, nou dan moet God wel voor mij zorgen. Een soort berekening. Dat is het dus niet. Nee, je moet die kant voor ogen hebben bij die metaforen. Dat die grote koning zorg aanbiedt, bescherming, verdediging. Daar gaat het initiatief van uit. En dat bepaalt die hele relatie. En dat geeft hem ook het recht om iets te vragen. En dat beeld is heel verhelderend, juist omdat je dan ook ziet dat geloven dus iets is, niet in de eerste plaats van regels, maar in de eerste plaats antwoord geven. Een relatie hebben. Een echte relatie die ook wederkerigheid toont. God neemt het initiatief. En tegelijkertijd, omdat het een wederkerigheidsrelatie is, vraagt hij ook iets. Ja, wat zou die relatie anders voorstellen? Het komt van beide kanten op een gegeven moment. En de vraag is dus, hoe antwoorden ze op Gods zorg en op Gods leiding? En ik zou willen zeggen, dat is ook een vraag aan ons natuurlijk. Geloven. Ervaar je dat werkelijk als een antwoord geven op God, op zijn leiding? Soms wel misschien. Maar er staat hier dat God dat telkens vraagt, dat als het ware telkens actueel moet zijn. Hij spreekt tot mij. Ik moet antwoord geven om de relatie in stand te houden. Heden staat er ook nog. Twee keer in deze tekst. Twee keer in deze tekst, maar het komt ook nog in het vervolg in hoofdstuk 27. Dat laatste stukje komt het ook weer voor. Heden. Alsof die actualiteit moet worden beklemd. Telkens weer. Alsof de Heer met je aan tafel zit. Dat hij zegt, nou kijk, mijn relatie met jou betekent dit. En wat betekent het nou voor jou, in mijn richting? Goed, we houden dat even in gedachten. En we komen nu bij vers 17. Om dat uit te leggen moet ik eigenlijk zeggen, en u moet het maar geloven zoals ik het nu vertel. Er staat hier, heden hebt u de Heere verklaard. Dat zou beter vertaald kunnen worden. Heden hebt u de Heere doen verklaren. Dat hij u tot een God zal zijn. In de andere vertaling staat weer, heden heeft u de Heere aanvaard. Ja, zoals ik al zei, het is lastig te vertalen, maar ik zou zelf kiezen voor de vertaling op deze dag. Hebt u de Heere doen verklaren? Wat zegt u van uw kant? Nou, jullie hebben God laten zeggen in zijn verklaring. Ik zal jullie God zijn. Dat is een basisregel in het hele boek Deuteronomium. Die ene partij, de grote God, die zei tegen zijn volk, toen ze samen bij elkaar zaten, ik zal jullie God zijn. Moet je dat eens op je laten inwerken. God zegt, ik wil jullie beschermer zijn. Jullie bevrijder, die voor jullie instaat. 10 geboden beginnen ermee. Ik ben de Heere uw God die u bevrijd heeft uit het slavenhuis van Egypte. Onvoorstelbaar. God wil een God van mensen zijn. Mensen met al hun wanproducten van haat en gespletenheid en soms onmacht om het goede te doen. En heel vaak ook nog onwil. En ieder die zichzelf kent weet, daar hoor ik ook bij. En dan komt God. En die gaat erop in om te verklaren, ik wil uw God zijn. Want dat verklaart hij. We hebben ook een stukje uit Deuteronomium 7 gelezen. Daar wordt iets verteld over dat onbegrijpelijke wonder dat God zijn volk zag. Mensen op aarde. Met liefde en bewogenheid. Dat hij een relatie met hen wilde. En in het Nieuwe Testament, als de Heer Jezus komt, is juist ook zo te zien dat God zegt, ik wil iets met jullie. Een relatie. Ik begin. En daarom denken we juist bij de doop. Ook bij de kinderdoop juist. Aan dit verbond. Het doopformulier zegt dat ook met zoveel woorden, dat God een verbond van genade met ons sluit. Dan heb je heel die beeldspraak van die grote koning die zegt, ik wil voor je instaan. En ik wil je verdedigen. Nou, kinderen krijgen daar een plaats in. En iedereen die gedoopt is, die mag daar vanmiddag ook zo aan terugdenken. Ik ben daar ook in betrokken door het initiatief van God. En wie niet gedoopt is, en er zullen misschien ook ongedoopt in de kerk staan, nou, die worden uitgenodigd vanmiddag om te horen dat God je nu ook weer uitnodigt om te zeggen, laat het nou mogen gebeuren dat je ook in die relatie meedoet. Goed, terug nog even naar het boek Deuteronomium. Ik zei al Deuteronomium 7, daar zie je dat wonder dat God op een gegeven moment dat volkje daar in Egypte heeft gezien. Ach, wat een stakkers. Er was niet veel eer aan te behalen. En toch haalde God ze daar weg. En zei hij tegen hen, ik wil uw God zijn. Die verklaring van God dus, hè? Ik wil uw God zijn. Dat ging hij waarmaken. Nee, het was geen volk om mee te pronken. Arme sukkels, slaven. En toch, de Heere koos ze uit. En nu wil God ook een relatie met dat volk. Want dat zit eigenlijk ook, en dan loopt die tekst door in vers 16, ook eigenlijk nog in alles wat, in vers 17 bedoel ik, loopt het eigenlijk nog door in dat vervolg dat God dan als het ware in één zin zegt, ja, en dan verwacht ik ook iets van jullie. Als de Heere zijn volk ziet en zegt, ik wil een relatie met je aangaan, ik wil met jullie verder, dan wil hij die relatie ook houden. Dat niet alleen hij iets met dat volk heeft, maar dat dat volk ook iets met hem heeft. Het zit als het ware ingebakken in wat God zegt, dat hij gewoon, ja, ik zou haar zeggen, dat hij smeekt om wederkerigheid. Toon dat nou ook. wat ik voor jullie beteken. Dat je dat ook ziet als mooi en goed. En daarom zijn al die gebouwen er. En daarom, door die verklaring ook, dat ik jullie God wil zijn. Omdat ik zo graag wil dat jullie dat ook beseffen. En door die geboden je ook aan mij vasthouden. Die geboden helpen je de relatie te onderhouden. We hebben er ook een voorbeeldje van gelezen zojuist. Het begin van Deuteronomium 26. Dat is een typisch voorbeeld. Dan moet eerst van de oost van het land van alles naar de Heere gebracht worden. Naar het heiligdom. De eerstelingen noemden ze dat met een speciale aanduiding. Het begin van de oost werd bij de Heere gebracht. Ja, waarom? Wat heeft dat nou voor zin nou? Dan druk je daarmee uit dat, als je als vader zegt, God zelf heeft dat land aan mij gegeven. Het is niet van mij, maar God heeft dat gegeven. Ik voel dat. Door dat land als een stukje verbondenheid met mijn God. En naarmate ze dan meer terugdenken aan alles wat de Heere gegeven heeft, gaan die geboden ook meer spreken. En zullen ook de Israëlieten laten de relatie met God beleven. Hij is een God om van te houden. Hij is een God die iets goeds beoogt. Die iets moois van ons wil maken. Hij wil ons volmaken met zijn liefde. En dat wordt dan bij ons een liefde ook weer tot God en ook tot je naaste. Nou, daar gaat het nou om. Binnen een relatie luisteren naar God. Jan Eerbeek was een gevangenispredikant in Den Haag in de tijd toen het daar predikant was. In een boek zegt hij, over zijn belevenissen met gevangenen, ik ging altijd eerst een relatie met de mensen aanleggen. Ja, want ik moest die gevangenen soms ook stevig kunnen aanspreken. Niet alleen maar over de bol aaien, ook een stevig woord soms spreken tegen die gevangenen. Hij zei, dat kon ik alleen als ik eerst een relatie met hen had. Daarom was dat het eerste wat ik altijd deed. Gewoon een relatie met de mensen leggen. Nou, God heeft met ons een relatie gelegd. In Jezus. Hij zegt, ik wil je vader zijn. Zoals ik de vader van Jezus ben. God heeft een relatie gelegd met zondige mensen. En daarom mag en kan hij ook iets vragen. En daarom is dat hele boek Deuteronomium vol met die wetten. Maar het is eigenlijk de weg voor ons om die door God gelegde band levend te houden. Als een levende relatie. Nou, dan heb ik het ook over de achtergrond van het volgende vers. En er zit eigenlijk weer dezelfde vertaalmoeilijkheid. De Heere heeft u heden verklaard. Nee, dat is dan naar de andere kant. Eerst naar de kant van de Heere, nu naar de andere kant. Naar het volk. Mensen, de Heere heeft aan u ook iets gevraagd om een verklaring af te leggen. En wat is nou de verklaring die Israël heeft moeten afleggen? In de andere richting. Nou, er wordt een verklaring van Israël gevraagd. Dat ze zullen zeggen dat ze ook graag dat volk van God willen zijn. Dat ze hem als God willen hebben. Dat ze dat contact ook willen onderhouden door de geboden laten leven. Een hele uitgebreide verklaring van jullie kant, zegt Mozes. Over God. Over eerbied voor hem. En voor zijn woord. En over trouw aan God. En ook over trouw aan je naaste. En zorg voor je naaste. Een leven van de naaste. En een dankbaar leven zonder begeerte. Al die dingen. Dat is nou de verklaring die van jullie gevraagd is. Nee, zegt Mozes, nog sterker. Dat heeft hij jullie doen verklaren. Zoals hij tot u gesproken heeft. Het is als het ware zo dat Mozes zegt, dat heb je ook al gezegd. En ik weet niet precies wat de achtergrond is van deze tekst, maar vermoedelijk heeft het volk in een samenkomst een ja-woord gegeven. Of misschien zat het in de liturgie. Dat is ook een verbintenis. Als je de liturgie viert met God, als je zingt, als je bidt, dat is ook iets van een verklaring die je aflegt. Kan ook vandaag, door onze liturgie, de kerkdienst hier. Dat is het spannende van een kerkdienst. Daar doe je iets. Daar stem je met iets in. Alleen al door het luisteren zit iets van instemming. Ja, of je onttrekt je er helemaal aan. Maar dan doe je ook iets. Dan negeer je die stem. Dan schuif je hem opzij. Dan komt er duisternis. In het volgende hoofdstuk gaat Mozes dan ook zeggen, dat gaat helemaal fout. Dat gaat absoluut fout. Dan haal je een vloek over je. De meest dichte duisternis. En ik kan me voorstellen dat iemand denkt, ja, klopt dat nou wat je zegt? Ik zit hier, een beetje vreemd. Ja, ik weet niet hoe u of jij hier gekomen bent vanmiddag, maar dat kan van alles zijn. Een gewoonte, een plicht. Misschien ook wel, ja, dat moet, dat hoort bij die regels. Misschien zit er ook iemand in de kerk die gewoon uit nieuwsgierigheid een keer gekomen is. Eens even kijken wat ze hier eigenlijk doen en wat die dominee zegt. Nou, kan allemaal. Maar zoals ik het nu zeg, dan voel je je toch ineens ingezogen in iets heel vreemds. Een soort overeenkomst waar je voor getekend zou hebben, waar je op wordt aangesproken. Alsof je een handtekening gezet hebt zonder het in de gaten te hebben. Dat kan toch niet zomaar? Dat kan toch niet zo massaal? Moeten we allemaal persoonlijk toch doen? En zolang ik dat niet gezegd heb, nou ja, dan is het toch niet gebeurd. Ja, daar zit iets in. Want het is altijd een groeiproces. Wat hier min of meer massaal door het volk verklaard is, dat ze in de Bijbel ontdekken, steeds meer wordt dat een groeiproces in persoonlijk leven. Maar ook blijkt uit deze tekst dat het van waarde is als God het ook hoort. Als het echt uitgesproken wordt. En dat is het mooie van een kerkdienst. Dat je dat hier ook kan uitspreken. Het is voor mij niet een kwestie van regels. Maar het is voor mij echt dat willen houden van die relatie. Dat mooie van God die met mij verder wil. En ik wil hier niet vrijblijvend zijn. Maar ik geef een respons, een antwoord op wat ik uit de hemel gehoord heb. En jazeker, dat is een groeiproces. En dat heb je niet allemaal tegelijk. En bij ieder is dat ook weer op een andere manier. En daarom is er in de kerk ook zoiets als openbare geloofsbelijdenis. Wordt tegenwoordig in sommige kringen niet zoveel waarde aangehecht. Moet dat dan? Ja, dat is een hoorbaar persoonlijk antwoord. Een commitment. Een verbintenis zoals Israël een verbintenis met zijn God aanging. En als je nou misschien die verbintenis nog niet bent aangegaan, dan is dit misschien vanmiddag even een soort wake-up call. Is het ook niet voor jou een moment dat je dat moet gaan doen? Nee, ik bedoel niet een kwestie van je bent 18 of je bent 19 of je bent 20. Nou moet het maar eens een keer gebeuren. Of ga eens kijken of je er klaar voor bent of zoiets. Nee, het is God die naast je zit. En die zegt, nou van mijn kant heb ik dit allemaal gezegd, dat ik je God wil zijn. Ik wil een relatie met je, zoals Jezus dat ook deed, toen hij op aarde relaties legde. En dan zegt God tegen de jongelui hier in de kerk, wat mooi dat je hier bent. Maar nog mooier, om het een keer hardop te zeggen. Als een verklaring voor God en voor de mensen. En tegen iemand die misschien al 20 of 40 of misschien al 60 jaar geleden belijdenis deed, zou ik zeggen, ervaar dat zo, in dat samen luisteren, samen zingen, samen bidden, dat het als het ware altijd weer een herinnering is aan het moment van die belijdenis van vroeger. Dat woord dat aan de Heere gegeven is. En waarvan zo vaak dan in het boek Deuteronomium staat, heden komt God op je af. Soms wordt het in late tijden ook nog wel eens uitdrukkelijk herhaald bij Israël. Ook in de kerk moet je het soms herhalen. Ouders die een kind laten dopen. Ambtsdragers die het ambt worden bevestigd. Maar voor ons allemaal geldt, op de een of andere manier zal die kerkdienst iets krijgen als een voortgaande oefening in dat openbaar een verklaring doen aan de Heere. U wilt onze God zijn. En wij antwoorden dat we graag die relatie met u willen. En daarom ook naar uw stem willen luisteren. Niet als robotten, maar als mensen waar die band met de Heere leeft. Dat wilt u toch? Laatste punt. Ik heb duidelijk gemaakt. Dat verbond tussen God en mensen is niet een kwestie van onderhandelen. Dat je als het ware er zoveel mogelijk winst uit moet halen. Toch is het wel zo dat Gods verbond iets moois oplevert. En daarom kijk ik heel kort nog even verder naar het 19e vers. Daar staat dat tegen Israël wordt gezegd, als je dat nou doet, als je nou leeft in die relatie met je God, wat wordt het dan mooi? Dan krijg je een naam. Dan ben je een sieraad. Voor Israël een heel bijzondere belofte. Het zal boven de volken uitsteken. Als gemeente van de Heer Jezus mogen we ook in die belofte delen. Dankzij het werk van Jezus, door zijn geest, kunnen we ook als kerk zoiets worden. Als wij er maar willen leven in die relatie. Wederkerigheid. Horen en antwoorden. Een mooie relatie. En soms moet je daar ineens met je neus bovenop worden gedrukt. Weet je wel dat dat geloven is? Leven in een relatie met God. In dat allerlaatste stukje wat zo even gelezen is, vers 9 van het volgende hoofdstuk, is het ook zo dat Mozes ineens erop teruggrijpt. Dat hij zegt, zwijg nou eens. Hij kreeg waarschijnlijk vragen daarover. Zwijg nou eens. Luister naar God, heden. Nou, zo moeten we het steeds weer ontdekken. Telkens weer. Dat God een relatie wil. En als die opbloeit, nee, dan worden we geen volmaakte mensen, maar wel mensen die graag die wegen gaan van God. En mensen die een diepe overtuiging hebben van het goede, van de zegen van deze God. De God van het verbond. Hij blijft trouw met een eeuwige liefde. En daar moet je wel van zingen. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. Amen. Wij gaan danken en bidden. We eindigen met samen met onze Vader te bidden en daarna zingen we uit Psalm 79 het vijfde vers. Wij danken u, hemelse God, voor uw woord, uw initiatief, uw verbond, voor het teken van de doop, waarin dat extra tot uitdrukking komt. U neemt een initiatief van goddelijke trouw en goddelijke liefde. Leer ons altijd weer daarbij terug te komen. En wij danken u dat u zelf u ervoor inzet dat die relatie ook in stand kan blijven. Dat u uw zoon Jezus zond en dat u zijn geest liet komen. En dat wij daardoor ook wederkerigheid leren betrachten. Dat we zo kijken naar uw woorden, de weg die u wijst en de geboden die u geeft. Wij danken u ervoor en wij bidden, leer ons waarachtig te leven in zo'n relatie met u die leeft, elke dag opnieuw. Ga met ons in de nieuwe week. Een week voor sommigen van arbeid, anderen misschien vakantie, weer anderen een week van vrijwilligerswerk of gewoon een tijd van rust. Zegen ons allen en neem ons onder uw hoede. Voor de kinderen die naar school gaan, bidden we dat ze weer een goed schooljaar ontvangen. Voor alle die nog op vakantie zijn, bidden we om rust, om uw zegen over hun leven. Voor de wereld bidden we om vrede, in het bijzonder daar waar geweld mensen verplettert, zowel in Oekraïne als in veel Afrikaanse landen. Om uw ontferming bidden wij en om wijsheid voor alle die de volken moeten regeren. We bidden dat, ziende op Jezus uw Zoon, in wie eens de allermooiste relatie met mensen gelegd werd. En daarom bidden wij ook, zoals Hij ons geleerd heeft om die relatie met u te onderhouden, gezamenlijk deze woorden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij oefenen ons ook in de relatie met de Here door het uitspreken van de geloofsbelijdenis. Daarna zingen we uit gezang 399, vers 1 en vers 3. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Godsdienstoefening, zo heette vroeger wel een kerkdienst. Wij oefenen ons hier in de relatie met de Here en we mogen ook vooral weer heen gaan in de zekerheid dat Hij de relatie met ons dan ook wil onderhouden als wij met Hem willen leven. Dat is de zegen die ik u in de naam van God mag meegeven aan u allen en ook aan hen die op afstand met ons verbonden zijn. De Here zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn gelaat over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn gelaat over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.